kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Dit is de Andere Krant podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En deze week ga ik in gesprek met journalist Jeroen Arends.
Hi Niels.
Jeroen, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, Jeroen, we gaan het hebben over de NCTV.
Ja, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Terrorismebestrijding en Veiligheid, moet ik zeggen.
Ja, dat doen ze, hè, eigenlijk. Tenminste, dat wordt gezegd.
Dat is de bedoeling. Ze horen zich met het bestrijden van terrorisme bezig te houden.
Bezig te houden, ja. Maar wat is terrorisme dan nog eigenlijk, hè? Want wat ik er allemaal van lees en hoor, dat vind ik toch wel op zijn minst bijzonder.
Die definitie wordt steeds vager.
Ja. Jij schrijft in de andere krant schrijf jij het volgende. De overheid houdt burgers, influencers, social media en politici vanaf het begin van de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Overheidsorganen van de ministeries van Justitie en Defensie werken heimelijke kritische geluiden tegen in samenwerking met journalisten, filmmakers, influencers en grote techbedrijven. Ja. Nou, dat vind ik nogal wat.
Ja, is het ook. Het is schokkend. Het is ongehoord. Het is iets wat niet thuis hoort in de democratie.
Ja, want we hebben dus de afgelopen 2 jaar dus die coronacrisis gehad. En zij zorgen er dus voor dat informatie van kritische artsen, wetenschappers en influencers wordt verwijderd of in discrediet wordt gebracht.
Ja, en dat is natuurlijk een zeer kwalijke zaak. Hè? Want het zijn juist kritische geluiden, meningen van deskundigen, journalisten, burgers die belangrijk zijn in een democratie voor het debat, om wijzer te worden. En dat is juist iets goeds als iemand het niet met je eens is.
Ja, daar kun je wat van leren, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies.
We gaan in deze podcast een paar dingen met elkaar bespreken. Wat is de rol van de NCTV en hoe gaan ze te werk? Wie werken er nou hier nou mee? Want dat is ook wel een belangrijke vraag. En hoe reageert de politiek op dit fenomeen? En ik wil even beginnen met een fragment van Amnesty International. Die bracht een paar dagen geleden een interessant filmpje naar buiten. En hier wordt duidelijk uitgelegd wat de NCTV is en wat ze hebben gedaan.
De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, volgt illegaal mensen die zich online uitspreken. Stiekem. Van activisten van Kick-Out Zwarte Piet tot actievoerders tegen de coronamaatregelen. Allemaal werden ze in de gaten gehouden. En in plaats van dat de minister dit terugfluit, probeert hij de wet aan te passen. Zodat dit opeens wel mag. Dit is een gevaar voor ons allemaal. Hoe dat zit, leggen we uit in deze video. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat is dat eigenlijk voor een organisatie? Een coördinator. Dat zegt het al een beetje. De organisatie brengt informatie van verschillende overheidsdiensten samen. Diensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding, zoals de politie en de IVD. De NCTV maakt een analyse over de veiligheid en publiceert rapporten over het dreigingsbeeld in Nederland. Een soort update over hoe veilig ons land is. Maar de NCTV deed meer.
Langzaamaan heeft de NCTV steeds meer taken op zich genomen. Ze hebben zelf bedacht dat ze dus gegevens gaan zoeken op internet over mensen om fenomenen te kunnen duiden. En ze gebruiken daar ook nepaccounts voor. Dat soort dingen mogen alleen door speciale geheime diensten worden gedaan of door de politie, waarbij er dus hele strikte regels zijn onder welke voorwaarden dat kan. Bij de NCTV is dat niet het geval. Die gingen gewoon lekker cowboyen en lekker die nepaccounts aanmaken en daarmee mensen in de gaten houden.
Ja, lekker cowboyen met nepaccounts.
Het Wilde Westen.
Ja, zou ik kunnen zeggen, ja. Maar wat nu wel duidelijk is, Jeroen, ze zijn gewoon te ver gegaan. En de NCTV maakt dus omgevingsanalyses van Kamerleden en die spelen ze door naar de ministeries. Jij bent er een beetje ingedoken de afgelopen tijd. Hè? Wat staat er nou eigenlijk in zo'n analyse, Jeroen?
Ja, die omgevingsanalyses van de NCTV, dat zijn eigenlijk gewoon een soort... daarmee proberen ze een beeld te vormen van wat leeft er nu in de maatschappij? Wat leeft er onder de mensen? Wat leeft er onder de experts? Wat leeft er onder de journalisten? Hè? Eigenlijk het doelwit wat ze hebben. Hè? Wat doet die persoon? Wat doet die organisatie? Wat leeft er onder hun? Wat is hun denkwijze? En heeft dat enige impact op wat wij willen?
Ah ja.
Dat is eigenlijk wat een omgevingsanalyse is.
Een soort profielschets, zeg maar.
Ja, en kijk, de NCTV behoort een coördinerende rol te hebben. Het is geen uitvoerende rol. Dat is eigenlijk, zij hebben dan daarom ook geen juridische grondslag of basis of geen mandaat om dit te doen. Toch hebben ze dat gedaan. Eigenlijk zijn het de AIVD, de MID en de politie die dit soort zaken horen uit te voeren. Het volgen van mensen en profielen maken, et cetera. Ja. De NCTV mag dat helemaal niet.
Nou, wat ik gek vind is dat er eigenlijk voor mij een beetje uit het niets wordt er nou een nieuwe dienst wordt gecreëerd, hè, om mensen dus te volgen. Ik denk van, er zijn toch al inlichtingendiensten voor. Wat maakt dit dan zo nodig? Dat vind ik zo, ja.
Nou, dat is precies het probleem. Ze gedragen zich als een geheime dienst, terwijl ze dat niet zijn. En de geheime diensten en de politie, die hebben uitgebreide juridische documenten om dit soort zaken duidelijk te maken. Hè, wat mag je wel, wat mag je niet, wat gebeurt er met de persoonsgegevens, et cetera, et cetera. En NCTV heeft die helemaal niet. Dus die hebben eigenlijk een carte blanche, zou je kunnen zeggen, in dit geval. Ook al hebben ze eigenlijk helemaal geen recht om dit te doen.
Nee.
Maar
nee,
ze doen het wel en er zijn geen regels voor. Dus ze zijn aan het cowboyen, zoals ze terecht zeggen.
Ja,
we gaan even één detail hoor. Ik vind het wel, het is goed dat Amnesty nu van zich laat horen, maar waar zijn ze de laatste 2,5 jaar geweest? En dat vind ik toch wel even de moeite waard.
Dat wil je toch even zeggen?
Ja, als ze daar willen reageren, graag. Ja.
Misschien willen ze wel even reageren, dat zou kunnen.
Ja.
We gaan toch even verder met Amnesty International, want ik vind het wel een overzichtelijk filmpje. Want mensen kunnen het niet alleen luisteren, ze kunnen het ook zien. Dat staat ook in de podcast op YouTube. We gaan even verder naar een fragmentje waarin wordt uitgelegd hoe de NCTV te werk gaat. Het is even wel interessant om even te zien hoor.
Iedereen kan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dat heet een WOP-verzoek. Dankzij zo'n WOP-verzoek weten we nu ietsje meer over hoe de NCTV te werk gaat.
Een aantal documenten zijn al vrijgegeven door de NCTV en dat gaf echt een schokkend beeld.
Zo heeft de NCTV in kaart gebracht hoe de organisatie zijn keuzes maakt. Als de NCTV een taak wil doen waar geen grondslag voor is, dus met andere woorden, ze mogen die taak niet doen, dan zien zij twee opties. Of ze doen het gewoon toch, of ze proberen een grondslag te creëren door de wet aan te laten passen waardoor ze het mogen doen. De taak niet uitvoeren komt niet eens in het model voor.
Dit kan niet. Het gaat hier om een uitvoeringsinstelling die hoort zich aan de wet te houden. Die moet juist meer toezicht willen om te laten zien dat wat ze doen, dat klopt.
Oké, een overheidsdienst die inbreuk maakt op privacy en de vrije meningsuiting bedreigt en daarmee de mensenrechten aan de laar stapt. Wat doet de minister daartegen?
Ja, je zou denken dat als de krant bol staat van misstanden onder jouw ministerie, dat je direct met je ambtenaren gaat praten en ze terugfluit. Maar Grapperhaus deed eigenlijk het tegenovergestelde. Hij liet een wet schrijven om de illegale praktijken goed te gaan keuren. Er staat echt bijna niets in. Dus er wordt geen rekening gehouden met, oké, ze verzamelen de gegevens, maar wat mogen ze er dan mee doen? En wie controleert wat ze ermee doen? Je ziet echt dat deze wet haastwerk is, omdat ze zijn betrapt met iets wat ze niet mochten. Het is aan de Tweede Kamer om dit absoluut tegen te houden. Dat moet.
Ja, de Tweede Kamer die dan iets tegen zou moeten houden, want dit gaat natuurlijk veel te ver. En nu is het zo dat Grapperhaus probeert dus de wet aan te passen, zodat het wel mogelijk is om burgers te bespioneren eigenlijk. Hè?
Nou, oké, Vert is natuurlijk geen minister meer, maar toen hij nog demissionair minister van Justitie en Veiligheid was, vorig jaar, toen speelde dit. Dit komt al van april vorig jaar. Toen kwam het NRC met berichtgeving dat de NCTV mensen aan het volgen was. Toen was er al ophef over. Toen heeft Grapperhaus heel snel een wetje geschreven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dat is de wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse, terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daar had hij in, normaal gesproken als een minister of iemand met een wet komt, dan is er een consultatieperiode. Dan mogen burgers hun mening geven over die wet. Mm-hmm. Nou, dat is normaal een lange periode. In dit geval was het maar 5 dagen.
5 dagen?
Ja, en normaal gesproken als er een nieuw wetsvoorstel is, wordt daar ook een persbericht over gemaakt. Zodat mensen weten van, we kunnen meedoen met die consultatie. Mm-hmm. Dat gebeurde dit keer ook niet. Dus dat was allemaal, dat was echt een kwestie van, oh shit, we zijn betrapt. We moeten even snel een wet er doorheen drukken. Zodat wat we gedaan hebben toch nog legaal is, zeg maar. Maar dat wetvoorstel loopt nog steeds. En want ook de Kamer zag van, ja, sorry, maar dit is een beetje te bekrompen, meneer Grapperhaus. Dit moet uitgebreider. We hebben hier veel vragen over. En deze nieuwe wet, die loopt nog steeds. En 7 april 2022, dus over een paar weken, dan is de volgende stap, het ligt nu bij de Tweede Kamer. Dus het moet nog erdoor gestemd worden, zeg maar. En het is eigenlijk een vervolg op de sleepwet uit 2017. Hè. Dat was dan de nieuwe wet, de WIV, de Wet Inlichting en Veiligheid. Dat, wat we toen de sleepwet noemden, waardoor de diensten grote bevoegdheden kregen om alles en iedereen te volgen. Eigenlijk, hè, gewoon het internet kunnen tappen, bij wijze van spreken. Er was toen al veel ophef over. Maar vorig jaar april was er dus ophef over. Toen heeft Grapperhaus die wet geprobeerd doorheen te drukken. En toen zei hij ook van, hè, we willen eigenlijk wel doorgaan, maar we stoppen nu, want dit en dat. Maar ze zijn dus gewoon doorgegaan. Dat komt nu naar buiten. En nog veel erger dan we toen dachten. Want ze hebben niet alleen mensen gevolgd en omgevingsanalyses gemaakt. Ze zijn ook direct en bewust mensen gaan zwart maken. En mensen gaan bedrijven gaan instrueren om profielen te verwijderen, et cetera, et cetera. Dus ze hebben echt bewust de vrijheid van meningsuiting geblokkeerd.
Oh.
En dat kan natuurlijk niet.
Jeetje. Ja, want ook activisten, hè, die volgen ze dus nu duidelijk. En politici, komt naar voren.
Ja, en kijk, het blokkeren van meningen in een democratie is één ding. Maar het arresteren van mensen met een mening, zoals laatst met Willem Engel gebeurd is, maar ook met anderen, Max van den Berg, ga maar door. Ja. Er zijn genoeg voorbeelden de laatste tijd. Er zijn dit jaar al meer dan 50 mensen opgepakt voor opruiming ook, zogenaamd.
Ja.
En dat is zeg maar de volgende stap. En dat gaat nog wel even wat verder dan alleen maar mensen zwart maken op internet via nepprofielen of profielen laten verwijderen.
Ja, ja, precies. Ja, nu heb jij ook in je artikel wat je geschreven hebt afgelopen week, zijn een aantal onderzoekers geweest op Twitter. Die hebben dus die informatie naar boven gehaald uit het WOP-verzoek.
Ja.
Dat is de website WOP, COVID-19 website van de Rijksoverheid. Dat geeft meer dan 14.000 pagina's over inzicht van de denk- en werkwijze van het kabinet tijdens de coronacrisis. Er zijn 3 onderzoekers geweest met de namen Kees, Van der Vecht en Aukema. En die kwamen onlangs met nieuwe bevindingen die zij deelden via Twitter. En ook met blogger Daniel van der Tuin, moeten we nog even bij vermelden.
Mm-hmm.
En wat is nou het meest opvallende wat jij hebt gezien uit die documenten? Want jij hebt er ook even in gekeken, volgens mij, hè?
Ja, ja, nou ja, goed. Kijk, als ik al die stukken die deze onderzoekers allemaal hebben opgeduikeld inzie, dan bekruipt mij gewoon een gevoel van Oost-Duitsland van voor de val van de muur. Dit is de Stasi. dit is een geheime dienst. Of in ieder geval
is het zo erg?
Ja, ze houden alles en iedereen in de gaten. En dat niet alleen. Ze proberen bewust mensen met een mening, experts, artsen, wetenschappers, te blokkeren. Hun profielen te laten verwijderen. En ook zelf desinformatie te verspreiden. En dat is het grappige, hè? Ze zeggen, jij verspreidt desinformatie, dus Facebook verwijdert het profiel van die persoon. En tegelijkertijd zijn ze zelf continu aan een narratief aan het pushen.
Ja.
En dat hoort niet thuis in een democratie. Wie heeft hier opdracht toegegeven? Hè?
Ja, dat is de vraag.
Hoe durven ze dit te doen? Dit is echt wel, dit is heel schokkend. Ja.
Kijk, voordat we gaan gissen van wie hier nou belang bij heeft. Hè, als je zelf een beetje de afgelopen 2 jaar een beetje hebt rondgekeken wat er allemaal gaande is. Dan kun je dat wel een beetje raden, denk ik. Maar ja, het is eigenlijk wel bizar dat dit gebeurt.
Ja, ja, want zoals in het film van Amnesty ook terechtgezet wordt. Je hoort eigenlijk juist, als democratische organisatie hoor je dit in alle openheid te doen. Je hoort hier transparant over te zijn. Dan zou je op zijn minst moeten zeggen, oké, we willen dat graag in de gaten houden, want dat is nodig. Hoe gaan we dat doen? Help ons, want we hebben nu nog geen juridische grondslag. Nee, dat doen ze niet. Ze houden het gewoon stil en ze gaan daar gewoon mee door. Ja. Ook al weten ze, en dat komt ook, en dat vond ik ook schokkend, uit die WOP-stukken naar voren, ze wisten dat ze illegaal bezig waren. Ze wisten het, staat er letterlijk in. We weten dat we geen grondslag hebben, hoe gaan we dit doen? En toch zijn ze er gewoon mee doorgegaan.
We komen zo nog verder op de politici die je aan het woord laten. Want ik ben er zelf heel erg van geschrokken van het artikel van jou. En wie er ook van geschrokken is Fleur Agema van de PVV. Zij kwam er dus ook achter dat ze gevolgd werd door de NCTV. En zij zei daarop het volgende.
Een Kamerlid heeft in zaken artikel 68 van de grondwet gewoon recht op die informatie. En graag zou ik alle informatie, alle communicatie die in dit organisatieverband over mij gedeeld is willen ontvangen. Zodat ik het ook zelf kan controleren of dat wat de minister hier zegt ook klopt.
De minister.
Daarnaast, voorzitter, ben ik nogal geschrokken van de uitleg van de minister. Ik hoor haar hier een uitleg geven dat het gaat over het opsporen van sentimenten. Maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daartegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde keelgat geschoten. Ik ben een integer Kamerlid uit de oppositie. Ik heb 2 medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Maar ik verspreid geen desinformatie.
Dank u wel.
Graag. Dat doe ik niet en ik wil hierover een vraag stellen. Ik wil vragen aan de minister waarom ze mijn integriteit besmeurt door hier te stellen dat het gaat om desinformatie en onwaarheden. En als ze dat vast wil houden, dat ze ook duidelijk aangeeft waar en wanneer ik dat heb gedaan.
Ja, nou, zoals we gezien en gehoord hebben, Kamerlid Fleur Agema van de PVV. Totaal aangeslagen, emotioneel, rode wangen.
Ja, logisch. Zij verwacht dit ook niet natuurlijk. Zij doet gewoon haar werk als Kamerlid. Zij denkt dat ze in een democratie haar werk doet en dat alles in de openheid is. Maar ze wordt gewoon gevolgd, gespioneerd.
Ik wil het toch even laten zien, want dan denk je van oké, dan moeten er toch ook Kamervragen over gesteld worden. En die zijn gesteld. Want Carolien van der Plas die heeft daar het volgende over gezegd. En daar gaan we nu even naar kijken en naar luisteren.
Dank u wel, voorzitter. De ene dag kom je met een trekker naar Den Haag. En exact een jaar later lijkt het erop alsof ik en met mij mevrouw Agema, namens wie ik ook deze vraag indien, lijken wij staatsgevaarlijk te zijn. Uit WOP-documenten zou blijken dat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, omgevingsanalyses maakt van Kamerleden en deze doorspeelt aan de ministeries. Hoe onafhankelijk is de NCTV? Is het een autonome terreurbestrijder of een loopjongen van de minister? Kopte het NRC recent nog. Ik wil graag opheldering van deze minister hoe het kan dat ministeries, meerdere ministeries, Kamerleden volgen, bespioneren, omgevingsanalyses van maken. En hoe het kan dat een ministerie de NCTV al dan niet opdracht geeft om deze analyses te maken. Klopt deze berichtgeving en wat is de rol van de NCTV en wie heeft daar opdracht toegegeven? Is mijn eerste vraag.
Heldere vraag lijkt me, hè, van Carolien van der Plas. En er komt vervolgens een heel lang antwoord van minister Yeşil Güz.
Ja,
dat wil ik de mensen besparen, want dat viel ik zelf ook bij in slaap.
Ja, dit is een toonvoorbeeld van hoe je diplomatiek correct kunt zijn zonder ook maar iets te zeggen.
Ja, nou, ik heb bekeken vanmorgen, dat antwoord. Dat duurt ongeveer 8 minuten, dat is een uitleg. En dan vervolgens, kort samengevat, zegt ze nou uiteindelijk het volgende.
Wellicht kort samengevat richting de concrete vraag van mevrouw van der Plas, als ik het zo uit elkaar trek. Het is niet de NCTV. NCTV monitort, volgt niet Kamerleden. Dat is niet aan de orde. Dat is hier ook niet gebeurd. Er worden omgevingsanalyses gemaakt. Dat is vanuit het crisiscommunicatieteam gebeurd, om de sentimenten in de samenleving op te vragen, om te kijken. Nou, en dat kan zijn dat er accounts ook van Kamerleden ondervallen met een groot bereik en dat je weet wat er leeft. Meer gebeurt daar niet. Dus er worden niet mensen actief gevolgd. Er wordt op thema's gekeken. Wat speelt er in de samenleving?
Ja. Mevrouw van der Plas.
Ja, dat is een heel verhaal van de minister. Maar mijn concrete vraag is natuurlijk, en dat komt in de laatste 3 zinnen even snel voorbij, van de NCTV volgt geen Kamerleden. Het is nu gewoon gebleken dat het ministerie gebruik maakt van omgevingsanalyses, waaronder die van mij en waaronder die van mevrouw Agema. Dus het komt er gewoon op neer dat het ministerie Kamerleden aan het controleren is. De Kamer controleert de ministeries. Dat is niet andersom. Ik vraag me überhaupt af waarom er omgevingsanalyses gemaakt moeten worden van wat ik doe op Twitter of wat ik zeg in de media.
Ja, nou hoe duidelijk wil je het hebben nog, Jeroen? Want waren zij die omgevingsanalyses dan voor nodig?
Ja, nee, en je kunt je afvragen, wie heeft die dan nodig?
Ja,
precies. En waarom? En kijk, je kunt het wel een beetje invullen, want als je gaat kijken, dan is het duidelijk dat iedereen die tegen het narratief van de overheid was, die werd de mond gesnoerd.
Ja.
En dat is, uit die WOP-stukken komt ook voor, en dit was nog voor de oorlog in Oekraïne, dat alle berichten die tegen de EU en de NAVO waren, moesten ook in de kiem gesmoord worden. Dat staat er letterlijk in. Dus dat is blijkbaar hoe deze mensen denken. Het haalt niet uit hoe valide jouw argument is, of wat je zegt, of dat inhoudelijk klopt.
Ja. Maar dat is toch ook wel
tegen
gek,
de lijn in is, moet het gewoon in de kiem gesmoord worden.
Maar nu vraag ik me wel af. Hè. Ik bedoel, oké, je kunt dan dat heel strategisch zo uitrollen, maar je weet dat er WOP-verzoeken komen. Je weet dat ze uiteindelijk er wel achterkomen, vroeg of laat. Dus dat is toch niet slim? Ze loopt toch zelf in die val?
Nou ja, kijk, over die WOP-verzoeken, dat is wel interessant. Normaal gesproken als een burger, iedereen kan een WOP-verzoek doen. Een wet openbaarheid bestuur. Dat kan iedereen doen. Normaal gesproken, als je dat doet, hoor je binnen 8 weken een respons te krijgen vanuit de overheid. Binnen 8 weken horen ze dat te honoreren en jou die stukken te geven.
Mm-hmm.
In veel gevallen, de laatste 2,5 jaar, heeft het langer dan een jaar geduurd voordat mensen hun WOP-verzoeken gehonoreerd kregen. En in het geval van COVID en alle WOP-documenten die te maken hadden met corona en alles daaromheen, hebben ze dat allemaal tegelijkertijd geplaatst in december vorig jaar. En dat is apart. Normaal worden WOP-verzoeken op de website van de Rijksoverheid geplaatst. Maar voor alle WOP-verzoeken omtrent corona is een aparte website gemaakt, WOP-COVID-19. En die is ook niet wereldkundig gemaakt. Er is geen persbericht uitgegaan om mensen te vertellen van, hey, voor deze WOP-verzoek hebben we een nieuwe website. Dus als je dat wil weten, kijk daar even.
Dat is wel opvallend, hoor.
Dat is al opvallend. En kijk, het is een klassieke tactiek om mensen te overrompelen, te overspoelen met data, waardoor ze de boom het bos niet meer zien. Hè? Want als je elke keer netjes na 8 weken zo'n WOP-verzoek honoreert, dan hebben mensen de tijd om daarin te duiken en dat uit te spitten. Maar als jij in één keer alles tegelijkertijd op een nieuwe website gaat gooien, die je niet wereldkundig maakt, ja. Als je dan op die website komt, dat waren aan het begin 14.000 pagina's. En nu zijn het al meer dan 100.000 als we de minister van Justitie mogen geloven. Hoe kon je daar...
Wie gaat dat doen? Niemand toch? Ja, er zullen wel een aantal... Kijk, we hebben gelukkig een aantal mensen op Twitter zitten, of mensen die geïnteresseerd zijn, die gaan dat naar uitzoeken.
Ja.
Maar dan gaat er heel veel tijd overheen.
Ja, precies. En goed, voor mij, dat lijkt erop alsof ze dat bewust op die manier gedaan hebben. Zodat het gewoon, ze maken het echt extra moeilijk op deze manier.
Nu hebben we naast de NCTV, hebben wij ook de NKC. Wordt ook al genoemd in dit fragment. Dat laten we niet horen, maar dat is bekend. Wat is dat voor een club dan?
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, dat is een beetje een club. Die zit tussen de verschillende afdelingen in. En die beslissen eigenlijk hoe er gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld toe. En om dat te weten, hè, hoe moeten we gaan communiceren, moet je natuurlijk weten wat leeft er onder de bevolking.
Mm.
En dat is waar die omgevingsanalyses weer om de hoek komen. Dus zij instrueren de verschillende afdelingen en departementen hoe ze moeten communiceren naar buiten toe. En dat is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat zijn degenen die het narratief bepalen uiteindelijk.
Oké, interessant. Dan zijn er nog trollen. Want daar wordt ook even naar gerefereerd in het fragment. Er zijn nep-accounts die overal op reageren. Hè? Ik zie het zelf ook wel eens voorbij komen op Twitter. Dan wordt er eigenlijk een hele aanval gepleegd op iemand die dan een bepaalde mening heeft. En daar vroeg Carolien van der Plast ook opheldering over. En daar gaan we even naar luisteren.
En dan graag ook de informatie bij over hoe trollen worden ingezet. Want ik heb ook tijdens de coronapandemie gemerkt, hè, als je wat kritisch bent, dan krijg je ineens, ik weet niet hoeveel anonieme accounts achter je aan om jouw mening te ondermijnen. Dus daar zou ik ook graag informatie dan tegelijkertijd over hebben. Hoe dat dan werkt en waarom die worden ingezet en met welk doel. Dus graag een gedetailleerde brief en geen algemene brief. Daar heb ik niks aan.
Dank u wel, de minister.
Voorzitter, er worden geen trollen door de overheid ingezet. Dus ja, ik kan het ook in een brief opschrijven, maar daar worden gewoon... Kijk, wat ik heel goed begrijp, is dat mevrouw van der Plas dingen leest en zegt, ik wil dat toetsen. En ik probeer hier antwoord te geven, gedetailleerd, precies uit elkaar te trekken. Maar wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Hoe zit dat? Wie is waar verantwoordelijk voor? En hoe worden in dit geval mensen niet gevolgd? En dan, dat wil ik best in een brief nog eens opschrijven, maar dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Als ik het antwoord geef en mevrouw van der Plas zegt, ik geloof je niet, kom maar met een brief. Want ik kan daar niet meer in schrijven dan wat ik nu zeg. Want wat er in dat stuk staat, in dit geval dat de NCTV Kamerleden zou volgen, dat is niet waar.
Nou, dat is toch verbijsterend, hè? De NCTV volgt geen Kamerleden en de overheid zet geen trollen in, volgens minister Yeşil Güz van de VVD. Ja, dit is toch, hoe hard kun je liegen, Jeroen?
Ja, want het staat er letterlijk in, hè? En iedereen kan dit terugzoeken. In die WOP-stukken, er is een WOP-stuk van de MID, de Militaire Inlichtingendienst, of een rapport van de MID, waarin staat onder de kop gebruik van avatars. Nou, een okay. Avatar is een nepprofiel, een troll, zoals dat ook wel genoemd wordt.
Ja.
Aangemaakt door de MID zelf. In dat rapport staat, verschillende medewerkers maken gebruik van avatars. En dat ze zich zorgen maken over dat anderen die nepprofielen kunnen terugleiden naar defensie. Via IP of wat dan ook. En dat willen ze niet. Hè. Dus het is een stukje in een rapport waarin er gewoon 100% duidelijk staat, ja, wij gebruiken avatars en we maken ons zorgen over dat mensen daarachter komen. En hier zegt onze minister van Justitie, nee, wij gebruiken geen trollen. Misschien zou minister Yeşil Güz zelf even die WOP-stukken door moeten lezen, want ik denk dat ze dat misschien niet eens weet.
Jongen, oké. Okay. Nou, we gaan het zien, maar dit komt een keer weer op zijn pootjes terecht, dat kan niet anders.
Ja, het verbaast mij dat de mainstream media hier niet echt dit niet aan de grote klok hangt. Je zou verwachten.
Nou, NRC heeft er wel wat over geschreven. Hè?
Ja, oké. Okay, maar dit is 8 uur journaal staf.
Ja.
Dit hoort gewoon op de NOS 8 uur journaal te zijn.
Ja.
Dit is ongehoord.
Ja. Nee, helemaal eens. Ja, ook ongehoord Nederland trouwens, maar dat is dan weer een andere tak van sport.
Ja, dat is weer een andere. Ja.
Ik wil nog even door naar een andere vraag die mij ook heel erg bezighoudt, want ik zit dan te denken, oké, er zijn dus influencers, er zijn dus journalisten die meewerken om die kritische geluiden in de kiem te smoren.
Ja, nou ja.
Of zeg ik dat, hoe zeg ik dat goed of niet?
Nou ja, kijk, het is wat duidelijk is, wat wel feitelijk bewijsbaar is, is dat influencers betaald zijn om het narratief van de regering te herhalen. En vooral tijdens de campagne Samen tegen Corona. Hè?
Ja.
Dus kijk, dat op zich is al natuurlijk een beetje vreemd. Hè? Als je laat betalen om iets te zeggen, ja, god, jemig, het zal wel. Maar wat ook duidelijk is, is dat documentairemakers, filmmakers via hele rigide scripts hebben gezegd van jongens, dit is wat we gaan opnemen. En dit heeft niks met journalistiek te maken. Het is gewoon, we willen dit laten zien en dat is hoe het gaat gaan.
Ja, ja.
En kijk, als je gaat kijken naar sommige journalisten en hoe zij continu maar herhalen wat het kabinet wil dat ze zeggen, ja, dan kun je je af gaan vragen van joh, weet je, waar is je onafhankelijke journalistiek gebleven? Waar is je hoor en wederhoor gebleven? Hoe kun je continu maar de regering naapen?
Ja, ik zou ook heel graag een keer een bekendere journalist in de mainstream bekend is, zou ik een keer willen uitnodigen in de podcast. Mm-hmm. Gewoon om dus te vragen van hoe kan het nou dat je bij in die situaties in corona, dat je zo lang nog dingen niet gezegd hebt of eromheen gedraaid hebt. Is dat dan bewust of is het onbewust? Of wat denk jij, Jeroen? Ja, dat is een beetje lastig.
Ik vind het lastig. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer uit deze WOP-stukken gaat komen. Hè? Want dit is echt het topje van de ijsberg. Het zijn zoveel documenten. En continu zijn mensen aan het grasduinen, aan het zoeken. En elke dag komt er weer meer naar boven. Dus we hebben in de krant al vaker stukken geplaatst over informatie en documenten die naar boven kwamen.
Ja.
En dat het kabinet wist dat er geen wetenschappelijke basis was voor coronabeleid. En nu weer dit. En dan gaan we door. Dus dat gaat blijven komen. Tot nu toe hebben we nog geen namen van journalisten ingezeten. We hebben wel wat namen van influencers gevonden.
Ja, was dat de ene meisje wat in het begin er ook aan die tafel zat. Hè? Die heeft, ik ben even haar naam kwijt.
Ja, Famke Louise.
Ja, en die boef, die rapper.
En
ja.
Ali B.
Dat is ook wel een bekende.
Ja, zeker. Dus, ja. Dus die hebben gewoon geld aangenomen om dat narratief te verspreiden. En het is ook, het WOP-stuk erboven gekomen wat ik net vertelde over die documentairemakers. En dat die gewoon geïnstrueerd zijn van dit is hoe je het moet filmen en het is klaar.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk gewoon propaganda. Hè? Een soort propagandamachine gevoel krijg ik hierbij.
Ja, in samenwerking met de techbedrijven natuurlijk. Hè, die daar de dominante positie hebben.
Ja, ja, en die ook geïnstrueerd zijn door de regering om bepaalde profielen te verwijderen.
Ja.
En dus dat is ook inmenging.
Ja. Zo is het, ja. Oké, nou ik hoop dat er meer media hier aandacht voor gaan hebben voor de NCTV en haar operaties, zou je kunnen zeggen.
Ja, en ik denk dat de verantwoordelijke hier ook, bijvoorbeeld Jan-Pieter Aalbersberg, het hoofd van de NCTV, ik denk dat die toch eens eventjes wat scherpe vragen moet krijgen. Die zal zich moeten verantwoorden, denk ik, voor de rol van zijn organisatie hierin.
Wel een keer?
Ja, nu, direct.
Ja. Jeroen, ik denk dat we er klaar mee zijn. Heb jij nog een toevoeging tot slot in deze podcast?
Ja, goh, kijk, zoals ik zei, ik denk dat er nog veel meer naar boven gaat komen. Ook als het gaat om hoe de staat ons gevolgd heeft, ons heeft geprobeerd te beïnvloeden, critici de mond gesnoerd heeft. Ik denk dat we echt pas net, dit is een tipje van de sluier. En het is al verschrikkelijk, het is al schokkend. En ik denk dat het tekenend is voor hoe de staat, welke positie de staat nu ingenomen heeft. Het is echt... Mm-hmm. We moeten allemaal hetzelfde denken. En op het moment dat je dat niet doet, dan ben je meteen staatsgevaarlijk. En dan word je in de gaten gehouden, dan word je gecensureerd en gevolgd en beïnvloed en gemanipuleerd door trollen, nepprofielen. Of je wordt opgepakt als ze je op geen enkele andere manier meer de mond kunnen snoeren. En dat is een zeer kwalijke ontwikkeling. Ik denk dat we allemaal heel erg op moeten letten en hier met z'n allen een einde aan moeten maken. En alleen wij kunnen dat. Want het is duidelijk dat zij dat niet doen. Ze gaan er gewoon mee door. Ook al zeggen ze van niet, en stiekem gaan ze er toch mee door. Ook al weten ze dat het illegaal is. Dus wij zullen dat moeten doen.
Jeroen, dank voor je tijd.
Graag gedaan.
Wij zijn er volgende week weer met de Andere Krant podcast. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even op ons kanaal. We zitten op Spotify. We zitten ook nog op YouTube en op Apple. Dus doe dat vooral en tot volgende week.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.